Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. We gaan met elkaar lezen een tekst die ook al vanmorgen gelezen is, voorgelezen is, Jesaja 9. En we lezen daar de eerste 6 versen van Jesaja 9 en die willen we vanmorgen met elkaar overdenken. Misschien is het u wel opgevallen, we hebben het licht vaker tegen elkaar gezegd, dat er in heel veel teksten en soms gewoon in één tekst in de Bijbel, Jan Kees heeft er net eentje voorgelezen uit Micha 5 vers 1, dat daar in één tekst gesproken wordt over de eerste komst van de Heer Jezus Christus en dat daar in diezelfde tekst ook gesproken wordt over de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En daar ligt dan zo'n beetje 2000 jaar tussen. Ik geloof niet dat het nog een keer 1000 jaar zal gaan duren voordat de tweede komst van de Heer Jezus Christus aanstaande is. Als ik de profetieën bijvoorbeeld uit Hosea een beetje mag geloven, dan is de komst van de Heer Jezus Christus, en als we dat ook zien in het hele wereld gebeuren wat er vandaag de dag speelt, is zeer nabij. Dat mogen we geloven en ik hoop ook dat we vanuit die verwachting mogen leven. En in die verwachting lezen we ook Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En daar lezen wij: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, vader van de eeuwigheid, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Nou, zoals u vorige week hebt gehoord, is er bij de kinderdienst, en misschien heeft u dat van de kinderen ook al gehoord, in deze adventsperiode zijn ze bezig met beloofd is beloofd, beloofd is beloofd. En als ik dan naar dat thema ga kijken, dan ben ik al zo blij dat we dat kunnen zeggen, beloofd is beloofd, omdat we niet met mensen te maken hebben. Want met mensen gebeurt het nog wel eens, beloofd is beloofd, maar het komt toch niet uit. Of beloofd is vergeten, of beloofd is niet nagekomen, maar het thema van de kinderdienst in deze adventsperiode, beloofd is beloofd. En dat klopt ook, want we hebben niet met mensen te maken, maar we hebben met de Heere God te maken. En we mogen weten dat bij hem beloofd is beloofd is. En het jaarthema van onze gemeente, misschien weet u dat ook nog, het zal wel heel mooi wezen. Weet u dat nog? God is altijd groter. God is altijd groter. En we zien dat door de hele Bijbel heen, dat God altijd groter is dan dat wat wij denken, of wie wij zijn, of wat de wereld ons wil laten geloven, of wat dan ook. En dat thema van God is altijd groter, dat zou je ook hier vanmorgen in dit gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, echt naar voren kunnen laten komen. Want we moeten nagaan dat de profetie die Jesaja hier opschrijft, zo'n beetje 700 jaar voor Christus is opgeschreven, voor de komst van de Heer Jezus Christus. En het gaat over een nog veel langere periode. En in die periode die Jesaja hier omschrijft, die tussenperiode die God er tussen heeft geplaatst, de tijd van de gemeente, daar leven wij nu in. En wij zien in deze profetie, zien wij een stukje van de profetie al vervuld in de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En wij zien een stuk wat nog vervuld gaat worden in de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En daarin Ik denk dat we dat wel met recht mogen en kunnen zeggen. Zien wij echt de grootheid van God. De grootheid van God. Hij heeft alles bepaald. En hij heeft heel veel dingen heeft hij voorzegd. En het is goed voor ons om de dingen die opgeschreven staan, om de dingen die hij heeft voorzegd, om de dingen die hij heeft uitgesproken door de vele profeten, om die dingen gewoon te lezen zoals ze staan geschreven. Nou, we willen vanmorgen dan gaan kijken naar Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Daarin nogmaals de grootheid van de Heere God zien, maar ook echt een praktische toepassing maken voor ons vandaag de dag. Want anders is het maar een stukje theorie. En theorie is wel goed voor het koppie, maar het moet goed wezen voor het hart. En dat we er echt uit mogen en kunnen leven. Dat we elkaar kunnen motiveren, elkaar kunnen aansporen om heel dicht bij de Heer Jezus Christus te leven. Om vanuit het woord van de Heere God te leven. Dus we willen vanmorgen ook kijken naar praktische toepassingen, ook uit dit gedeelte. Al gaat dit gedeelte in eerste instantie niet over ons. Het gaat over de Heer Jezus en het gaat ook heel veel over het volk Israël. Dus niet zozeer over ons. Maar we kunnen er natuurlijk wel geestelijke lessen uithalen. Nou, dan komen we bij de kern van de boodschap. En de kern zijn alle versen die we gelezen hebben. Dus dat is handig om te onthouden. Dus de zes versen, dat is de kern van de boodschap. Nou, dan gaan we naar het eerste vers toe. Het eerste vers staat: het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Nou, als je Jesaja 8 leest, dan zie je dat het volk Israël allerlei dingen heeft gedaan die de Heere God niet goedkeurt. Ze hebben hun heil gezocht bij andere volkeren. Ze leven in duisternis, ze willen niets aan de Heere God geven, geen eer, geen lof. Ze hebben een lippendienst, dat kun je lezen in andere profeten. En Jesaja komt dan op een gegeven moment, en dat vind ik een heel mooi vers, Jesaja 8 vers 17, als hij die toestand daarvoor afgeschilderd heeft van het volk Israël, dan komt hij in Jesaja 8 vers 17 bij de woorden: maar ik zal de Heere verwachten. Ik zal de Heere verwachten. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. En Jesaja die zegt als het ware van: ja, wat er ook gebeurt bij het volk Israël, wat ik ook allemaal om me heen zie gebeuren en wat ik ook allemaal moet verkondigen aan het volk Israël. En al weet ik dat de Heer het aangezicht voor het huis van Jacob, dus de 12 stammen, zal gaan verbergen en aan het verbergen is, toch zal ik op de Heer hopen. En ik zal hem verwachten. Nou, alleen dat al zal je natuurlijk al een hele preek over kunnen houden. Dat is namelijk de vraag van ons, of voor ons vandaag. Als wij leven in een wereld die zo ver, en ook ons land, misschien wel juist ons land, zo ver van de Heere God verwijderd is en zich steeds meer losmaakt van de Heere God, van de schepper van hemel en aarde, van de herschepper van ons leven. Zijn wij dan net als een Jesaja die zegt, die te midden van dit volk staat en zegt: maar ik zal de Heere verwachten. En ik zal op hem hopen. Waarom? Beloofd is beloofd bij hem. Hij komt zijn woord na. Hij zal het doen. Hij zal het maken. Nou, en dan komt Jesaja op een gegeven moment, als hij dan vanaf vers 18 in Jesaja 8 zo doorgaat, dan komt hij over dat men in duisternis leeft. En dan komt hij zelfs, in vers 22 staat dat, of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. Dus er zullen drijvers zijn die het volk Israël nog verder de duisternis in zal jagen. En die het volk Israël nog verder de duisternis in zal brengen. En dan zegt hij, en dan begint hij al in vers 23 bij de geboorte van de Messias, bij de aankondiging van de geboorte van de Messias: voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. En dan heeft hij het over Zebulon en Naftali. En dan: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En als we doorgaan naar Matthäus 4. Matteüs 4, dan lezen we vanaf vers 12. Het begin van de prediking van de Heer Jezus, Matteüs 4, vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naphtali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Nou, profetie. Vervuld. Beloofd. Is beloofd. In die grootheid van God heeft God deze profetie, die woorden die Jesaja 700 jaar daarvoor moest uitspreken, heeft de Heere God in zijn grootheid vervuld. Het licht is gekomen. En in Galilea heeft de Heere Jezus Christus ook zijn bediening gehad. In het land van Zebulon en Naphtali. En daar is hij gekomen als het licht in de wereld. En Matteüs zegt van ja, deze profetie, die profetie uit Jesaja is daarmee vervuld, lieve mensen. Want Jezus Christus is het licht. En dat bestempelt de Heer Jezus zelf nog, in Johannes 8 meen ik, als hij na het Loofhuttenfeest, als die kandelaren daar op het tempelplein, die daar tijdens het Loofhuttenfeest aangestaan hebben, als die lampen uit zijn gegaan na het Loofhuttenfeest, dan is de eerste dag daarop dat Jezus zegt, even in mijn eigen woorden, het licht kan wel uit zijn, maar ik ben het licht der wereld. Jezus richt de volle aandacht op zichzelf, de Heer Jezus. En hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En in de duisternis, in de pijn, in de moeite waarin het volk Israël zat, ook onder de verdrukking van de Romeinen, is God bezig gegaan om de profetieën aangaande zijn volk te vervullen. Nou, dat is vers 1. Vers 1 is vervuld. En dan vers 2 is in mijn optiek nog niet vervuld. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men een buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van de slavendrijvers, hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Nou, dat is nu nog niet gebeurd. De blijdschap is nog niet volkomen van het volk Israël. Moet je eens kijken wat ze in de jaren na de komst van de Heer Jezus Christus ook weer hebben meegemaakt. En let op, het zijn voornamelijk de twee stammen die zijn teruggekeerd na 70 jaar ballingschap in Babel. De 10 stammen zijn voornamelijk nog in de diaspora, in de verstrooiing. Dus het volk Israël is nooit meer als één volk, als 12 stammen in Israël geweest om daar te wonen. En nu schrijft Jesaja, op een gegeven moment zal daar een blijdschap komen die de Heer zelf uitwerkt. En zal een juk en de last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijvers verbroken worden door de Heere God. En dat gaat nog gebeuren. 12 stammen zullen ook daadwerkelijk weer in Israël gaan wonen. Waarom? Beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd. Hij staat er zelf voor in. Hij heeft het gesproken en het zal gaan gebeuren. En dan, als de Heer Jezus Christus ook weer zal gaan regeren vanuit Jeruzalem, vanaf de berg Sion, dan zal daar een blijdschap, dan zal er een vrede zijn voor het volk Israël. Dan zal het juk verbroken worden en de slavendrijver, de knuppel van de slavendrijver verbroken worden. Als eens op Midiansdag. En Midiansdag doet ons denken aan datgene wat er gebeurd is in de tijd van Gideon. In de tijd van Gideon. Met die Midianieten. Dat is de Midiansdag. Voor die Midianieten was het niet zo'n hele vrolijke dag. Want het was voor hun echt een vluchtdag. Een dag waarin heel veel Midianieten ook de dood gevonden hebben. Waarin de Heere God Gideon met 300 man liet overwinnen. op dat machtig grote leger van Midian. Met een fakkel, met een kruik en met een bazuin. En de Heere bracht verstrooiing onder dat volk van Midian. En ze gingen elkaar te lijf en ze doodden elkaar. En dat verhaal, dat die geschiedenis, wordt gebruikt als iets wat ook verteld wordt over dat wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Maar er zit wel een heel grote les in voor het volk Israël. Want het was niet door kracht, niet door een geweldig leger, maar door de kracht van de Heere waarin Gideon de overwinning kreeg. En dat zal straks ook gaan gebeuren. Als het volk Israël ten tijde van de antichrist en ten tijde van de volkeren rondom zoveel te verduren krijgt, nog meer als dat ze nu al te verduren krijgen, zal God zelf uitkomst gaan geven. God zelf. En daarin zit ook een les voor ons. Daarin zit ook een heel grote les voor ons. De les namelijk dat God vanuit zwakheid werkt. Want als je die 185, volgens mij 135 of 185, het scheelt me 50.000, maar ik weet niet helemaal precies, waren er in ieder geval heel veel Midianieten. Als je die hebt en afzet tegen die 300 Israëlieten die bij Gideon waren, dan spreek je over zwakheid, menselijk gesproken, tegenover een geweldig groot leger. Maar juist in de zwakheid toonde God zijn kracht. En dat zal straks dan ook gebeuren. Juist in de zwakheid toont God zijn kracht. Maar hoe is dat in ons leven? Hoe is dat in ons leven? Is het in ons leven ook zo dat we net als met Paulus kunnen zeggen dat juist in onze zwakheid de kracht van Christus openbaar wordt? De kracht van Christus zichtbaar wordt? Maar durven wij ook te leven vanuit de zwakheid? Heel dicht aan het hart van de Heere Jezus Christus. Om in hem te wandelen. In hem te leven. Niet door allerlei krachtige woorden. Of niet door onze gedragingen. Niet door ons gelijk. Niet door onze principes. Niet door onze wensen. Niet door onze wil. Niet onze. Maar juist kennen de zwakheid van wie wij zijn, zodat God juist in onze zwakheid zichzelf kan openbaren aan mensen om ons heen en aan mensen in onze nabijheid, gelovig en ongelovig. Dat is het principe wat God door de hele Bijbel laat zien. Want bij het volk Israël, je zou vandaag de dag ook kunnen denken van, nou ja, ze hebben toch wel een behoorlijk sterk leger. Het op 2 na sterkste leger of op 3 na. Ze staan in ieder geval behoorlijk bovenaan. En dan zou je kunnen denken van, nou, die hebben de zaakjes wel voor elkaar. Die winnen wel. Die zijn zo sterk. Ze hebben beschikking over een atoombom en over waarschijnlijk allerlei andere bommen. Dus die gaan het wel redden. Nee. Niet door de kracht, niet door menselijke kracht. Maar God zelf zal op het moment dat ze zich in een totale zwakheid bevinden, zal God laten zien dat hij de God van Israël is. En dat hij komt tot een vervulling van de belofte met het volk Israël. Maar nogmaals, hoe is dat in uw leven zichtbaar? Gaat u uit van uw kracht? Of gaat u uit van uw zwakheid en Gods kracht? En dan zou je zeggen van ja, als goede Bereaan zeggen we natuurlijk, ja, we gaan uit van onze zwakheid en Gods kracht. Oké, fijn. Amen. En hoe wordt dat zichtbaar in uw leven? Is dat ook werkelijk uw leven? Dat we zo meteen als we hier uitgaan, ons zo bewust zijn van onze eigen zwakheid, dat wij leven in de kracht van God. En dat Gods kracht en Gods sterkte zichtbaar wordt in onze zwakheid. Dat leren we uit die profetie van Jesaja. Want het is de Heere die die juk en dat last en die stok en die knuppel verbreekt. Het is de Heere die ons wijst op datgene wat er in hem te vinden is. Wie hij is, namelijk onze sterkte. Vers 4 wijst ook op datgene wat gaat gebeuren. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Dat gaat ook gebeuren bij de komst van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus zal gaan komen en zal tegen de vijanden van Israël gaan vechten. Gaan strijden. Moet u eens lezen in Openbaringen, Openbaring 19. In Openbaring 19 vanaf vers 11 staat. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in de gerechtigheid. In zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen, koninklijke hoeden. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid, de grimmige toorn van de Almachtige. Hier gaat het over het feit dat de Heer Jezus Christus gaat komen om tegen de heidenvolken te vechten. En dat er bloed zit aan het kleed van de Heer Jezus Christus, omdat hij de heidenvolken gaat overwinnen. En daarover heeft Jesaja het in Jesaja 9 vers 4. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden voedsel voor het vuur. De Heer Jezus gaat zelf afrekenen met de antichrist. Hij gaat zelf afrekenen met de heidenvolken. Jesaja 63, dat is zowat hetzelfde, alleen er zit een paar honderd jaar tussen, als Openbaring 19. Maar Jesaja 63 zegt het volgende. Wie is deze die uit Edom komt, in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht? Ik ben het, die spreek in gerechtigheid. Hoe kwam de koning? Hoe kwam de Heer Jezus? Hebben we net gelezen in Openbaring 19. Hij komt in gerechtigheid. Ik ben het, die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Wat komt hij doen? Hij komt verlossen. Wie komt hij verlossen? Het volk Israël, omdat het in de zwakheid zit van hun bestaan, wat zometeen zal gaan komen. Die spreek in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? Dat helrode wat we gelezen hebben in Openbaring 19 vers 11. En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toorn, hen vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Dat is Christus. Natuurlijk leven we in verwachting volgende week, deze week, is het kerst. En dan hebben wij zo de verwachting van dat kindje wat gekomen is. En tuurlijk, dat komt. Maar dit wat we gelezen hebben gaat over dat diezelfde persoon. Diezelfde persoon die gekomen is als een kindje, maar die ook, en we gaan we zo meteen even naar kijken nog, als een zoon gegeven is. En die heerschappij zal voeren. Om het volk Israël in hun zwakheid tegemoet te komen en te redden en te verlossen. En dan komen we uit bij vers 5. En dat is zo machtig, mooi. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Eigenlijk bij eeuwige vader, vader van de eeuwigheid. Vredevorst. Want een kind is ons geboren. Dit wat we gelezen hebben, die eerste komst van de Heer Jezus Christus, maar ook de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En Gods plan, wat God gaat uitvoeren hier op aarde, ook met zijn volk Israël, ook met de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat kan gebeuren omdat God een punt in de tijd heeft gezet waarop hij zei dat het kind is geboren. Er is een kind geboren. God is mens geworden en hij heeft onder ons gewoond. En die blijdschap waar we over hebben gelezen, die nu nog niet ten deel is gevallen aan het volk Israël, mag in dat kind nu al ons ten deel vallen. Daarom is ook een kenmerk van de vrucht van de geest blijdschap. Blijdschap. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Let op, hij is geen kindje gebleven. Hij is een zoon geworden die aan ons gegeven is. Die aan de wereld gegeven is. En ieder die in hem gelooft, heeft eeuwig leven en zal niet verloren gaan. Maar een ieder die niet in hem gelooft, in het werk wat hij gedaan heeft, leeft nog onder het oordeel van God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde. En valt in zijn oordeel. En misschien bent u heel lang al lid, of gaat u heel lang al naar de gemeente, of wat dan ook. Of misschien heb jij nog geen keuze gemaakt. Dan wil ik je wel vanmorgen echt zeggen dat het wel tijd wordt om een keuze te maken. Omdat we namelijk niet weten hoe lang het nog gaat duren, de tijd waarin wij nu vandaag de dag leven. Omdat de profetieën die we vanmorgen met elkaar behandelen echt gaan uitkomen, zoals de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Maar ook de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En dan is de tijd van de genade voorbij. Dan kunnen we nog wel mensen tot geloof komen, sterker nog. Een ontelbare schare komt dan nog tot geloof. Maar het is zo nodig dat wij nu al de Heer Jezus Christus verkondigen. En dat je nu bij hem mag komen. Je weet dat Gods woord waar is. Daar kun je niet omheen. De enige manier waarom je om het woord van de Heere God heen kan en komt, is dat je je kop in het zand steekt. Als je gewoon eerlijk kijkt, als je eerlijk bent, dan weet je dat het waar is. Sterker nog, de hele wereld weet dat het waar is. Alleen ze willen hem niet. Ze willen de Heer Jezus niet. Maar wij mogen het zeggen, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dat is dan ook weer iets met de eerste komst en de tweede komst in één tekst. Want een kind is ons geboren, ja, waar? In Bethlehem. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. De heerschappij rust op zijn schouder. Hij gaat de heerschappij voeren. Dat hebben we net gelezen in Openbaring 9 vanaf vers 11 en in Jesaja 63. Waarin we zien dat de Heer Jezus Christus ook daadwerkelijk hier op aarde heerschappij gaat voeren. Dat het een zichtbaar koninkrijk gaat worden. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De heerschappij van de Heer Jezus Christus, die is nu, dat is nu nog geestelijk. Dat is zichtbaar in zijn gemeente. Dat is zichtbaar in zijn gemeente. Maar als je dan gaat nadenken over de namen die hier gegeven worden, nou, dan is al een wonder op zich zeggen. Wonderlijk, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, hij is wonderlijk, zeg. Hij is wonderlijk, hij is niet na te rekenen. Ja, we mogen geloven wat er staat, dat bij God beloofd, beloofd is. Maar heel vaak gaat hij, de Heer Jezus Christus, in wat hij gedaan heeft, gaat hij mijn ver te boven. Dan moet ik belijden dat ik zelf zo zwak ben en dat Christus zo krachtig is en zo groot is. Hij is een raadsman. Hij is raad. Hij is wijsheid. Hij is raad. Een van de psalmen zegt dat je bij hem kunt aankomen voor raad. Jacobus zegt het ook. Als je wijsheid ontbreekt in de verdrukking van je leven, in de moeilijkheden van je leven en hoe je eruit moet komen, dan mag je naar hem toe gaan, omdat hij wijsheid is. Hij wil wijsheid geven. En hier zegt Jesaja het van de Heer Jezus. Hij is een raadsman. Hij is raad. Hij is wijsheid. Hij is alles wat je nodig hebt. Hij is een sterke God. En dat geeft ook gelijk aan mij aan van dat ik die afstand die er tussen hem als een sterke God is en mij als een nietig mens is. Hij is een sterke God. Bij hem is beloofd beloofd. En bij mij, als ik naar mezelf kijk, is het nog wel eens zoiets van, ik ben een mens en bij mij is het niet altijd beloofd is beloofd, maar moet ik ook heel vaak herinnerd worden aan mijn belofte? Of ben ik mijn belofte vergeten? Of ben ik mijn belofte niet nagekomen? Maar bij God niet. Hij is een sterke God in de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus, sterke God, zegt iets over hem. Hij, Jezus Christus, is de sterke God. En de eeuwige Vader zegt, en ik heb dat ook gelezen in diverse verklaarders, die zeggen als gesproken wordt over Vader, de eeuwigheid, wordt er ook heel vaak gelinkt aan dat rijk wat nog gaat komen. Aan dat rijk wat nog gaat komen. Dat hij een vader is, dat hij daar de bescherming van een vader geeft in die eeuw die nog gaat komen. In die 1000 jaar waarin hij vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. Vredevorst. Ja, dat is hij zeker. Vredevorst. Vredevorst. De engelen zongen het al. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Vrede op aarde. Nou, dat is wat anders dan de tijd waarin we nu leven. Maar laten we het maar gewoon heel dichtbij houden. Wij weten dat de vrede, eens vanuit de berg Sion, en broeder Niemeyer heeft er ook in zijn prediking over de berg Sion, de berg Moria, echt uitvoerig bij stilgestaan, dat de vrede vanuit Jeruzalem zal gaan komen. Hij zal als vredevorst gaan heersen. Maar die vredevorst, Jezus Christus, die ons hier vanmorgen wordt bekendgemaakt. Hoe is dat in uw leven? We kunnen zeggen van ja, hij is onze Heer. Dan mogen we ook zeggen dat hij onze vredevorst is. En als wij zeggen dat hij de Heer van ons leven is, dat hij de Kyrios is, de hoogste, dat wij hem willen verhogen in ons leven, dan moeten wij ook bekennen dat wij zeggen, Heer, wij willen u als de vredevorst in ons leven. Vredevorst. En staat u dan ook zo bekend? Leeft u uit deze vrede? Hoe krijgt die vrede in uw leven gestalte? Ja, niet die vrede die u zelf probeert te bewerken. Dat is meestal een voorwaardelijke vrede. Maar dit is de vrede die bij de Heer Jezus Christus vandaan komt. Sterker nog, wie de Heer Jezus Christus is. Hij is onze vrede. Of staat u bekend als een zeur? Als iemand die snel boos is, onrust stoken, dwars liggen, een passieve vlierenfluiter, meewaaiend met elke wind en ook elke wind van leer. Hoe staan we bekend? Ook hier gewoon in de gemeente, voor broeders en zusters om ons heen. Maar ook hoe wij naar buiten treden, als kinderen Gods, als mensen van de vredevorst, stralen wij ook werkelijk de vrede uit? Zijn wij zo doordrongen van de vrede van de Heer Jezus Christus, dat die ons hart zo heeft vervuld, dat wij mogen gaan en staan in hem. Dat onze positie is. Teunie, we hebben het vrijdagavond nog even over gehad, over onze positie in de Heer Jezus Christus. Dat zo'n rijke positie is. Maar beseffen wij ook wat onze positie is in Christus? Wij staan in de vredevorst. Wij zijn met hem verbonden. En daarom is zijn vrede onze vrede. En daarom gaat het in ons leven niet over onszelf, maar over hem. Daarom gaat het niet over onze kracht, maar over zijn kracht. Daarom gaat het niet over onze wijsheid. Hij is wijsheid, hij is onze raad. En als we zo in het leven staan en steeds dieper in dat leven komen te staan wat God ons in Christus Jezus heeft gegeven, dan zullen mensen echt de Heer Jezus Christus steeds meer en meer in ons zien. Kijk, over de belofte van de Heere God, Dan hoeven wij geen zorgen te maken. Wij hoeven niet te zeggen dat nu al het koninkrijk is aangebroken. En dat wij ervoor moeten zorgen dat het koninkrijk hier op aarde gestalte krijgt. En dat we allerlei dingen moeten doen in naam van dat koninkrijk. Nee. Dat hoeft helemaal niet. Wie doet het? God? De Heer Jezus? Ik zal u sterker vertellen, ik ben blij dat wij het niet hoeven te doen. Krijgen we een zooitje. Hij werkt het door ons heen uit. Nu al geestelijk mogen wij genieten van de dingen die hij in Christus Jezus aan ons heeft gegeven. Maar we mogen zeker weten dat zijn koninkrijk zal gaan komen. Dat hij vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. En vers 6 zegt het: aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Dat vind ik zo mooi, hè? Dat het een eeuwige heerschappij is. Hier staat: en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten. Er zal geen einde komen. Aan dat recht en gerechtigheid wat God gaat uitwerken. We kunnen dat ook lezen in Daniël 2 vers 44. Maar er staan allerlei andere profetieën staan er ook genoemd. Dat het rijk van de Heer Jezus Christus, dat rijk van God, dat zal zonder geen einde meer kennen. Mogen wij als gemeente zijn? Zou ook het overblijfsel van Israël zijn? Heel Israël zal zalig worden. Zullen mensen uit de grote verdrukking zijn? Het zal echt, ik geloof dat echt een heel pluriforme samenleving zijn. Allerlei mensen. Wij met een verheerlijk lichaam. Maar niet iedereen heeft een verheerlijk lichaam. In de eeuwigheid, dat geloof ik niet, staat niet in het woord van de Heere God. De Heere God heeft laat wat hij gemaakt heeft, die veelzijdigheid, die veelkleurigheid, laat God ook in de eeuwigheid bestaan. Kijk maar naar dat schilderij. Dat is, ik weet niet wat het moet voorstellen. Ik ben niet zo heel erg met kunst bezig. Maar daar zitten allerlei kleuren zitten erin. Allerlei kleuren zitten erin. Maar zo heeft ook God de aarde gemaakt. En de hemel gemaakt. Met allerlei kleuren, allerlei dingen heeft hij erin verwerkt. En ik geloof werkelijk dat hij tot in de eeuwigheid dat zal laten bestaan. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Ja, dat klopt. Zijn naam is wonderbaar. Maar hij doet het wel. Heeft hij beloofd. En beloofd is beloofd. En hier staat: de naijver van de Heere van de legermachten zal het doen. Zal het doen. En als we lezen bij de Heer Jezus, als we lezen over Paulus, dan is het zo nodig dat we ook nadenken over het feit dat deze naijver, die ijver, om mensen te vertellen, laat ik het maar zo in mijn eigen woorden zeggen, die ijver om mensen te vertellen van de Heer Jezus Christus, dat die ook echt uit ons leven naar voren komt. En dat mensen het in ons kunnen zien. We zijn van Christus. En de ijver van Christus werkt in ons om mensen de Heer Jezus bekend te maken. Hij zal het doen. Geen eigen werk. Hij. Dus alles van hem. Dat we hier mogen staan, dat we mogen leven, dat we de vingers bewegen, dat we de ogen knipperen, dat we elkaar kunnen ontmoeten, dat we met elkaar kunnen praten, dat we samen gemeente mogen zijn, dat we in de wereld mogen leven. Het is allemaal genade. Allemaal van hem. Allemaal. En straks de toekomst bij hem. En man, wat heb ik er zin in. Voor eeuwig bij hem te zijn. Voor eeuwig. En dan werkelijk te beseffen, de ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Hij is bij ons. Hij zal onze tranen afwissen. De strijd is voorbij. De strijd tegen de zonde is voorbij. We zullen hem zien zoals hij is. Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan de Heere God danken en bidden. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, vader der eeuwigheid. vredevorst. Dat bent u, Heer Jezus. En we kunnen maar één ding tegen u zeggen. Dat we zoveel van u houden. En dat wij uw liefde voor ons, Heer Jezus, God de Vader, dat wij uw liefde voor ons willen beantwoorden. Niet uit onszelf, maar werk dat uit in ons. En als wij zo vanmorgen met elkaar erover gesproken hebben, over wat u gaat doen, ook met uw volk Israël, laat het dan zo zijn dat we de lessen die we eruit hebben gehaald, dat we er echt in leven zullen. Stimuleer ons maar daarin. Motiveer ons maar. Herinner maar telkens weer opnieuw wat u heeft gedaan voor ons. Zodat u, Heer Jezus Christus, zo groot wordt in ons leven. Dat we niet om u heen kunnen. Op alle gebieden van ons leven. In ons werk. In onze taken in het gezin. In ons leven in de gemeente. In onze vriendengroep. In de feestjes die we met elkaar mogen houden. In alle dingen, Heer. In alle dingen. Laat het zo zijn dat u, Heer Jezus, tot uw eer komt. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En voordat we dat gaan doen, wil ik u vragen om te gaan staan. Zodat we samen kunnen bidden om de zegen van de Heer. En we gaan het lied zingen. En een beetje een. Ook weer zo'n gouden ouwe. Vol verwachting blijf ik uitzien. Vol verwachting blijf ik uitzien. Het zijn een aantal coupletten. Ik weet niet helemaal precies hoeveel. Maar we zingen gewoon door tot het einde van het lied. En voor de gasten onder ons. U heeft het net al gehoord, maar ik help u toch even herinneren. Er is zometeen koffie, thee in dat gebouwtje, die foyer, als ik het goed zeg. Voel u vrij en laten we elkaar echt in de gemeenschap van de Heer Jezus Christus ontmoeten. Ten slotte, broeders en zusters, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. En daarom de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de eeuwige Vader. En de gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen totdat Jezus komt om ons te halen. En wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. Maranatha, halleluja. Amen.